twee oolijke, vrolijke jaar.
Je verwacht op...
Is het nog niet gedaan?
Gers.
Nu is het gedaan.
Gers?
Ja, van ja, Gers.
Oké, okay, ja.
Gers. Twee oolijke, vrolijke ja, Gers. Sven-Jules de Korte was dat. En er zit een oolijke, vrolijke ja bij ons aan de tafel. Ja, Storre zelfs. Goedemiddag, Paulien Blok. Auteur van het boek Buit. Dat gaat over de jacht. Ondertitel Een jachtjaar. En u hebt een trofee meegebracht, hè?
Ja.
Er staat een plastic doosje, een soort van tupperware potje op tafel. Ja, open doen.
Okay. Gezellig tijdens de maaltijd.
En u weet dat er een camera...
Het is eigenlijk, dat geldt niet als een jagerstrofee.
Nee?
Want het is gewoon een schedeltje van het eerste reebokje wat ik heb geschoten.
Het eerste reebokje?
Ja.
Een jong
reebokje. Ja, hij was net een jaar oud.
En hoe oud was jij toen?
Nou, ik had een slecht rekening, iets van 56.
Ja, want u bent heel laat beginnen jagen.
Ja, ja, precies.
Maar hoort u het verdriet in mijn stem als ik een schedel van een geschoten reebokje zie?
Ja.
Maar is dat gewoond onder jagers om de schedel bij te houden van het eerste dier dat je geschoten hebt?
Nou nee, wat jagers vaak doen is een trofee. Dus dan, maar dan zagen ze het zo hier af. En dan zijn ze alleen geïnteresseerd in het geweien.
Het schedeldak eraf? Ah ja, ze willen dat in het geweien. Aan een plankje tegen de muur.
Precies. Ja. Maar dat interesseert me eigenlijk niet. Ik bewaar eigenlijk meestal, als ik de schedel niet open omdat ik de hersenen eruit hou of zo, dan stop ik ze een tijd in de grond.
Ah.
En dan zijn ze leeg
afgevreten.
En dan
haal
ik ze uit en dan zet ik ze een tijd in de zon. En dan bleken ze, want ik vind het ook niet mooi, niet fijn als ze zo helemaal zo waterstofperoxide wit worden. Ja. Dit is meer. Maar kijk, je ziet hier ook van dat hij nog jong was, want dat is hier nog helemaal niet dichtgegroeid.
Dat neusje?
Nee, dat neusje is nog. Dat was nog zo kraakbeen, dat is er onder de grond mee. Het is mooi.
En mevrouw de Bok, u zei daarnet, ik noem het geen jachttrofee, maar ik vind als je een dier schiet en je houdt de schedel bij en dat zit in een doosje en je brengt dat mee als je op de radio komt, dat begint toch wel op een jachttrofee.
Ja, maar jullie wilden dat ik mijn geweer mee neem.
Ja.
Dat mocht niet. Want ik ga niet met mijn geweer zomaar door Nederland rijden of in de grens over. Als het niet op jacht.
Ja. Dus, Paulien de Bok, auteur van het boek Buit. U zei daarnet, toen we nog niet op de radio waren, van ja, en journalisten, ze laten dan altijd als eerste het meest vrede stuk uit mijn boek horen. Ik was dat eerlijk gezegd ook van plan.
Ja, het mag wel.
Het enige wat ik mij afvroeg was, lees ik het zelf voor of laat ik het Paulien de Bok voorlezen? Wilt u het zelf voorlezen?
Ja, dan lees ik het zelf.
Ik heb het hier uitgetikt. Pagina 15.
Lees tegen mijn bril.
Ik kent het niet uit het hoofd.
Gevoelige luisteraars kunnen nu nog afhaken.
Het is het begin van het boek, hè? Dat zeg ik er ook even bij.
Even kijken, dat ene alineaatje.
Dat cursief staat.
Ik trek het strottenhoofd met de slokdarm en luchtpijp omlaag. Graai met volle handen de longen en het hart mee. Na een paar keer ontwijden weet je hoeveel kracht je moet zetten om de organen in één keer los te scheuren. En maag, lever, milt, nieren, blaas en darmen uit het karkas te trekken. Maar dat vind ik niet zo erg, want toen was hij al dood.
Godzijdank.
Het citaat is ten einde. Ja, maar u beschrijft helemaal in het begin van het boek, inderdaad, het rode werk heet dat in het jagersjargon.
Ja.
En het rode werk is het in stukken scheuren, snijden, zagen.
Het is in eerste instantie het ontwijden. Dus als je het beest geschoten hebt, dan moet je zo snel mogelijk de ingewanden eruit halen.
Ontwijden?
Ontwijden heet dat, ja. En dat, dus dat doe je eigenlijk zo snel mogelijk, want dat beest dat moet snel afkoelen. En die ingewanden zit natuurlijk ook allemaal poep en dat soort dingen. Ja. En allerlei. Je wilt niet dat het vlees beroert, want dan bederft het. In plaats van dat het mooi besterft, zoals dat heet. En dus dat doe je eigenlijk zo snel mogelijk. Vaak doe je dat in het veld al.
Oh ja.
Ja, dan heb je je mes bij je zo, en dan ga je dat meteen doen. En dan laat je, als je dat in het veld doet, laat je ook gewoon die ingewanden vaak daar liggen. Mm-hmm. Ik haal altijd zoveel mogelijk organen eruit. Dus wat nog heel is, want ik schiet ook wel eens een orgaan kapot.
Dat is lokaal zeker voor De volgende jagers. De ingewanden die daar liggen.
Die zijn voor de vossen en voor de roofvogels en voor alle dieren die er leven.
Ja, de stem die nu hoort, dat is van Jan Vrooman. We gaan het straks, Jan, met jou over een documentaire hebben over het varken die je hebt gemaakt. Die gaat voor een deel ook over het everzwijn. En je bent ook jagers gaan volgen. En uit je documentaire heb ik geleerd dat er ook allerlei rituelen bestaan, hè, onder jagers om eer te bewijzen aan het dier dat ze net geschoten hebben. Hoe...
Ja, die zijn er ook. Ik jaag vooral in het oosten van Duitsland. Dus de voormalige DDR. Daar heb ik een oude koeienstal. En dan jaag ik rondom die koeienstal vooral. En ook wel daarbuiten. Maar in het oosten is dat niet zo sterk ontwikkeld gebleven.
Nee, Jan, waar ben jij gaan filmen? Bij welke jagers?
Dat is in de Ardennen. Bij Saint-Hubert, ja.
Ja. En wat doen ze daar?
Ja, ze White Man's Isle, die leggen een takje op het geschoten wild, op het geschoten dier. En dan gaan ze een takje ook op de hoed van de jager zetten. En van die dingen doen ze dan. Hè. Respect voor het dier dat ze geschoten hebben.
Maar dat heeft ook nog een oorzaak. Dat zoals meest van die rituelen ergens vandaan komen. Is dat je dat takje op de schotwond doet. Zodat het ook dat je het een beetje afdicht. Dat er niet weer... En dat soort rituelen doen ze... Dat gebeurt bij drukjachten nog wel, waar ik aan deelneem. En wat ik daar wel altijd mooi vind, daar vond ik vroeger de eerste keer een beetje... moest er een beetje om lachen, maar dan had ik een beetje zo'n ironische afstand. Maar dan sta je er met z'n allen en dan liggen daar wat je geschoten hebt, je buit, zeg maar, van die drukjacht. En dan zijn de jagers die blazen dan op hun hoorn. En dan moet je daar zo staan en dan neem je je jagershoed af. Dat is toch... Ik schrijf ook in mijn boek dat ik er niet meer ironisch over kon doen. Omdat het wel... Ik vind het wel altijd belangrijk zelf dat ik zo'n beest wat ik geschoten heb... dat ik daar een soort van respect voor heb. Of een soort van... En als ik dat eet, dat ik dat dan ook... Als ik ervan eet, dat ik dat met aandacht doe. Ik ga nooit met... dat moet altijd iets feestelijks zijn. Want het beest is niet voor niks gestorven.
Ja, wat ik mooi vond is dat elke dier heeft zijn melodie. Heeft zijn... Ja. Heeft zijn muziekje. Ja. Een konijn of een, of een
is het waar?
Hert ja. of een eigen, varken ja, ja. of een haas. Of, die hebben allemaal een eigen
En die worden één voor één. In Duits zeggen ze dan, nou wordt het zwijn verblazen. En dan komt... dat gaat ook in de volgorde van belangrijkste wild of het hoogste wild het eerst. En dan de roofwild het laatst. Maar die ook.
En er gaan dus die jachthorens die meegaan op jacht, gaan die alleen maar voor dat ritueel mee? Of hebben die ook nog een functie tijdens de jacht?
Nee, ze zijn eigenlijk meestal jagers. Er zijn heel veel jagers die daarnaast ook jachthoornblazen leren, omdat ze dan dat doen. Ja. We zijn er wel een paar bij die dat kunnen. Ja.
Het einde van de jacht geven ze ook aan.
Ja, hoewel, dat was vroeger vooral dan... Maar nu gaat dat meestal met telefoons, hè? dat is ook wel praktischer, hè? Ja.
U was ver voorbij de 50 toen u uw jachtbrevet haalde. Hoe is dat? Ik denk dat de meeste mensen die jagen daar als kind inrollen. Vader, joeg.
Ja.
En daarom jaagt zoon ook.
Ja.
En dochter, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet of het
vindt. Nee, dat is eigenlijk... Er komen steeds meer vrouwen die jagen. Maar vroeger was het echt wel uitzonderlijk.
Maar hoe komt het dat u op uw 50ste plots dacht... ik ga een Mauser kopen, want dat geweer van u...
Nee, het begon niet met een Mauser kopen. Okay. Het begon eigenlijk ermee. Ik was bezig met een nieuw boek. En ik had daarvoor een werkbeurs in het Wendland. Dat is daar tegen het IJzeren Gordijn vroeger, aan de Elbe.
Een werkbeurs?
Ja, een werkbeurs. En dat was daar ter plekke, ging ik dan beginnen aan een nieuw boek. En toen heb ik daar heel veel rondgefietst en gewandeld en gedaan. En de IJzeren Gordijn, dat interesseert me altijd al. Ik heb al meer over Oost-Duitsland en zo geschreven, ook een boek. En toen hoorde ik een verhaal dat daar aan de grens in de jaren 80... Een jaagster, dus aan de westkant, zat en die daar haar rivier had. En dat was in, vlak na de tijd dat daar nog die automatische automatische geweren begonnen te schieten. Als je daar werden ook heel veel wild werd daar slachtoffer van.
Ik onderweg u even. U zei, ze had daar haar eigen rivier. Ja. Rivier is jargon.
Ja, dat is een jachtgebied.
Dat is geen rivier. Het is geen rivier, maar een revier.
Ja, revier. Je pacht dat. Hè. Ja.
Ik moet het opzoeken, want het komt voortdurend voor in het boek. Wordt nergens uitgelegd.
Dat moet je in het context wel kunnen opmaken. Maar in elk geval... en toen is zij... zij ging dan een beetje muis strooien om het wild te lokken. En toen was die grens... officiële grens was al voor het IJzeren Gordijn. En toen is zij op DDR-gebied liep ze. En toen hebben de bewakers van de andere kant contact opgenomen. En toen is zij, IM geworden. Dus informele mietarbeiter, inofficiële mietarbeiter van de Stasi. En toen is zij, mocht zij...
Spion, zoals we
spion,
zeggen.
Ja. En toen mocht zij altijd daar zo onderdoor. En dan mocht ze met die mannen mee jagen in de DDR. En er ontstond nog zo'n halve liefdesgeschiedenis.
Daar
en zo.
Overwouw je een romantie.
Ja, en dat dacht ik, dat is mooi. En die vrouw die leefde nog, maar ik heb me verre van haar gehouden, want iedereen die er nog ooit over zou schrijven, die zou ze weer voor het gerecht brengen. En toen dacht ik wel, ik kan eigenlijk dat niet. Ik kan er niet goed over schrijven als ik niet weet wat het is. En ik was toen al sinds 2000, heb ik al die koeienstal in Mecklenburg. En daar ben ik heel veel buiten en leid ik al zo'n plattelandsbestaan. Dus, en daar kwam ik er steeds meer moest ik er steeds meer denken en kwamen steeds meer herinneringen aan mijn jeugd. Mijn vader was dierenarts aan de Duitse grens in Twente. Dus ik ben als dierenartsdochter groot geworden en ik was altijd omringd door dieren. Mijn vader moest ook vaak een beest opensnijden om te kijken waar die aan was gestorven. Moest hij de organen bekijken, dat doe ik nu ook. He, als ik een beest geschoten, ik hoef niet. En ik moest het eerst nog doodschieten dan.
Ja, dat wel.
Toch nog een puntje van verschil.
Ja, nou ja, goed. Wij moesten als kinderen ook altijd helpen. En daar schrijf ik ook in mijn boek over. Als een zeug moest biggen en het lukte niet, kwam mijn vader erbij. Mijn vader, de arm was te dik. En dan moesten wij het proberen als kinderen. Maar wij waren dan meestal weer niet te sterk. Niet sterk genoeg.
Waarmee dus, u zegt van, ik was niet bang van beesten. En ik was er door.
En van bloed niet.
Nee. Maar mevrouw de Bok, u beseft toch dat de meeste mensen die zelf geen jager zijn, hebben daar toch een lichte afkeer. Staan daar negatief tegenover.
Ja.
U was eerst ook geen jager, voor u wel een jager werd.
Nee, en ik was zelfs heel erg... Ik was vroeger, toen ik studeerde, heel erg pacifist. Dus ik wou niet eens op de kermis in de schiettent een geweer vasthouden. Dat deed ik niet. Ik raak geen geweer aan. Zo, dat doe ik niet. Dus toen ik dacht, ik moet jagen, toen ben ik eerst naar de wapenhandelaar gegaan. En die gaf ook schietles. En toen zei ik, ik wil een keer een uur op de schietbaan komen en kijken of ik dat überhaupt kan en wil zo'n ding vasthouden. Ik wist het niet. Mm-hmm. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen werd ik meteen heel ambitieus om goed te raken. Maar dat was een klaphaas. En ik bedoel, dat waren geen levende beesten. Maar toen... En toen dacht ik, ik ben best wel oud. Ik weet niet of ik dat nog kan leren. En toen zei die man, dat kan je echt nog leren. Ja, dat gaat goed. Dus
dat
toen,
is gelukt, ja.
En toen, maar uiteindelijk weet je het pas echt als je een levend beest voor je hebt. En zelfs mijn vriend, die ik toen ook al ongeveer meer dan 25 jaar kende, zo of hij mij, die twijfelde eraan of ik dat uiteindelijk zou doen.
Misschien hoopte hij wel dat u het niet zou doen.
Nee, hij hoopte dat ik het wel zou doen, want hij is dol op wild. Ja,
om gastronomisch te zien.
Ja.
Nu, ik heb het boek gelezen, van de eerste tot de laatste bladzijde. Ik vond het heel spannend. En wat ik daar opmerkelijk aan vond, is de liefde voor de natuur. En dat staat een beetje in, dat lijkt een beetje in tegenstrijd te staan tot de jacht. De liefde voor de natuur en voor de dieren spat eraf. Ja. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zitten te luisteren van, wat is dat voor een wijf?
Nee, die zitten nu te mailen al.
Ja, of te mailen van, Koen, maak ze af. Maar nadat...
Oh.
De metaforen. Ja. Licht voor het opraten.
Ja. Ja. Maar laat ons beginnen door de jacht te beschrijven. Jan, je hebt daar net al over die Ardeense jacht gesproken. Dat is de drijfjacht. Dat gebeurt.
Ze hebben ook wat ze noemen de stille jacht, waar de jager er alleen op uitrekt. Maar...
Dat is meer wat u doet, hè?
Ja, ik zit eigenlijk, ik ga twee keer per jaar op een drukjacht mee. Want het heeft een heel eigen charme en ik leer er ook weer veel altijd van. Maar wat ik meestal doe is, ik zit buiten op zo'n jachthutje. En ik zit uren buiten. Jullie willen niet weten hoe lang ik buiten zit als je het omrekent en dan één beest schiet.
En zitten is echt zitten. Want ik had er een verkeerd
beeld. Ja, bij min 6 ook. Hè?
Ik dacht dat de jager in zijn jagerstenu en zijn geweer zo opengeplooid door het bos wandelt, heel stil. Tot er een hert de weg oversteekt en dan snel dat geweer neemt en neerschiet. Ik dacht dat jagen was. Uit uw boek leer ik dat het helemaal anders gaat.
Nou ja, je hebt wel de jacht op kleinwild gaat wel meestal zo. Dus als je op hazen en konijnen en dan loop je met een hagelgeweer. Dus dat zijn meestal van die klapgeweren die je zo breekt. Loop je dan door het veld en dan trek je ook samen op en zo. Maar op grof wild jaag je eigenlijk meestal. Toch vanuit zo'n hut. Ze zijn heel moeilijk te vinden. Ze zijn ongelooflijk slim. Ja, dat zul jij in je boek over varkens ook. Vooral everzwijnen.
Het is
ongelooflijk moeilijk.
Ja, maar als u denkt dat het beschrijft. Ik denk in België trouwens dat het wettelijk verplicht is op grafveld, omdat je vanuit de hoogte, omdat je met een kogel schiet, dat die de grond in moet.
Nou ja, dat sowieso. Het is ook veel gevaarlijker natuurlijk. Met een kogelgeweer is veel gevaarlijker dan met hagel, met en dat en met voor
je op een zin, precies, je moet kan gaan.
Je mag niet van op de begane grond schieten.
Ja, in de tuin vliegen.
Je zal maar 2 kilometer verder.
Je moet echt kogelvang hebben.
Kogelvang. Heet dat.
Dus je moet eigenlijk de kogel als die niet raakt moet die in de in Duits heet dat in de gewachsene bodem begroeide aarde terechtkomen. Het is al gevaarlijk als hij op het water terechtkomt eigenlijk, want dat ketst. En dat is waar. En in Mecklenburg, waar ik dus heel veel jaag, daar is het vrij makkelijk met die kogelvang, want het is heel heuvelachtig landschap. En dan zit je een beetje, je hebt overal wel een heuvel.
Een kogelvang, ja. U zei, ze zijn moeilijk te vinden, de dieren, maar zoals u het beschrijft, hoeft u ze toch niet te zoeken. U gaat op uw kansel zitten, hè, want zo heet die jachthut. Boven is op een soort van stelling, houten stelling, denk ik. U gaat daar zitten uren wachten tot ze voor u in uw schootsveld
komen. Ja, maar je verraadt jezelf ongelooflijk snel, want ze ruiken heel goed. Dus als de wind moet echt van je afstaan. En als er heel weinig wind staat, dan is het ook al lastig. Want dan kan er altijd wel een vleugje de verkeerde kant op gaan. Nou, ze kunnen, zwijnen zijn vooral heel goed in horen. In ruiken. Maar dat is ook het meest basale zintuig. Hè? Van het oudste zintuig. Dat zit het diepste in je.
Ik hoor dat de bioloog je niet tegenspreekt nu.
Nee, dat is.
Chemische communicatie, geuren.
En verder horen kunnen doen ze ook redelijk goed. En zien zwijnen dan weer niet zo. Maar die zintuigen zijn zo goed. Als je maar iets beweegt, dan zijn ze weg. Ze zijn dus heel schuw.
Dus je moet echt 6 uur stil zitten, onbewegelijk, ook als het vriest.
Ja.
Enkel geholpen door, en dat vind ik echt een beetje vals, lokvoedsel.
Ja.
Nou, dat dan weer wel. We waren naar medelijden voor de jager dat het toewerkte.
Nee hoor, de jager neemt maïs mee, strooit dat uit en daar komen natuurlijk de dieren. Hoi, op af, knal.
Ja. Dat is waar. Dat vond ik vroeger toen ik daar rondliep. Ik had op zich niks tegen jagen. En dan zag ik daar zo'n plek waar dan voederbieten lagen of zo. Ja. Bij zo'n jachtkansel. En dan dacht ik, nou mooi makkelijk zeg.
Ja.
Dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Maar dat is helemaal niet waar. Want het blijft heel erg moeilijk. En het is het evenzwijnenprobleem is zo gigantisch groot. Want ze blijven zich maar vermeerderen. Het is een plaag. In Duitsland is het zelfs zo erg. Je krijgt voor elk zwijn dat je schiet van de deelstaat €25. Je mag jonge zwijnen. Dus als je ze dan ontwijd hebt. Als ze dan minder dan 25 kilo wegen. Kan je allemaal voor niks meenemen. Omdat ze heel erg bang zijn. Ook dat Afrikaanse zwijnenpest uitbreekt. Die dreigt weer. En zo gauw je heel veel dieren op één, te veel dieren op een gebied, in een gebied hebt, breken eerder van zulke soort besmettelijke ziektes uit.
Nu klinkt het, we hebben nog maar 2 minuten, dus even kort. Nu klinkt het alsof als er zo'n zwijn aankomt dat u dan knalt. Hè? Het wordt politiek ook aangemoedigd. Maar ik leer uit het boek dat je een dier, als het verschijnt in je schootsveld, eerst moet aanspreken.
Ja. Je moet precies weten wat je schiet, want je mag lang niet alles schieten.
Is aanspreken aanspreken, zoals ik u nu aanspreek?
Nee, dan is hij weg, hè, als je hem aanspreekt.
wat is aanspreken in jagerswerk?
Dat je moet heel goed weten wat voor dier je voor je hebt. Dus je moet weten hoe oud hij ongeveer is. Je moet weten of hij jongen bij zich heeft. Want als hij afhankelijke jongen bij zich heeft, dan mag je hem sowieso niet schieten. Je moet weten of het een mannelijk of een vrouwelijk exemplaar is.
Waarom moet je dat weten?
Omdat je vrouwelijke, bij vrouwelijke moet je soms voorzichtig zijn. Dan moet je ook nog weer kijken van, zijn de uiers niet vol? Hebben ze geen afhankelijke jongen?
Dat is een regel. Eerst het jong schieten. En dan de moeder.
Ja, dat is ook een regel.
Echt?
Ja, vreed, hè?
Ja.
Ja, ik noem dat eigenlijk misschien wel rationeel. Nee, dat is eigenlijk heel rationeel medelijden of medeleven. Omdat zo'n jong niet alleen kan overleven. Als je in het vliegtuig zit.
Ah, dat jong moet nog dank u zeggen ook. Dat is goed. Zeg maar, toch nog even heel kort naar de bioloog. Stel dat Paulien Blok niet zou bestaan, dat er geen jagers waren. Sorry. Die everzwijnenpopulatie, ontploft dat dan echt? Of valt dat vanzelf stil na een tijdje?
Inderdaad, wel een heel gedekte tafel in nogal wat landbouwgebieden. Maar er zit ook een component van klimaatverandering. Omdat er zijn geen strenge winters of minder strenge winters. En dan kunnen ze vrolijk doorparen. En hun strategie is heel veel jongen maken. En als dan ook nog de overleving, normaal gezien, in echt onnatuurlijke omstandigheden is er veel sterfte. Ja. Als die sterfte mindert omdat er veel voedsel te vinden is en het is een milder klimaat, dan is het vrolijk van bil gaan met de zwijnen.
En het voedsel is gigantisch. Met die enorme maïsvelden. Het ligt ook aan die industriële landbouw. Dat ze kunnen zich de hele zomer verstoppen. Ze komen helemaal die velden niet meer uit.
Dus toch nog even naar Hans. Als bioloog zeg jij van ja, jacht op de weidelijke manier, op de goede manier, is een vorm van natuurbeheer?
Jacht wordt op sommige plaatsen als natuurbeheer gebruikt, maar onder die noemer wordt heel veel gezet. En er zijn veel problematische vormen van jacht, zeggen sommige jagers zelf, hè, dat zal u misschien ook. Ja. Dus onder die titel, daar is nuance nodig uiteraard, van wat kan en wat absoluut verderfelijk moet genoemd worden.
Maar er zijn veel veranderingen, er zijn veel meer jagers die ecologisch zijn.
Ik vond het een fascinerend boek. Het heet Buit van Paulien de Bok, ondertitel Een jachtjaar. Paulien de Bok, dankjewel.